zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Hij ging in het midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals, zei Jezus tot hen: "Vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. Als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele tekenen gedaan, welke niet in dit boek staan opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend, doordat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Woord van de Heer. Deze tekenen zijn opgeschreven opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Dat hoorden we zo net aan het einde van het evangelie. Jezus is de Christus, de Zoon van God. En misschien denkt u nu: "Dat weet ik toch al. Dat zeggen we iedere zondag in de geloofsbelijdenis." En dat is waar. Toch is de moeite waard om daarover te blijven nadenken. Wat betekent het? Jezus is de Zoon van God. Ook dan kunt u denken: "Dat is eenvoudig. Dat betekent dat hij niet de zoon van Jozef is, maar de zoon van God. En toch is het allemaal wat minder eenvoudig dan het lijkt. Want is dat nou hetgene wat Johannes vandaag bedoelt, waar het evangelie naartoe gaat, die slotregels, als hij zegt Jezus, zoon van God? Johannes, de evangelist, komt niet met een stamboom. Hij kent ongetwijfeld de eerste hoofdstukken van Lucas en van Matthäus, de verhalen van de boodschap van de engel, de vlucht naar Egypte. Maar Johannes wil iets aanvullen. Aanvullen net als bij het laatste avondmaal. Daar waar de andere evangelisten uitgebreid schrijven over de woorden van Jezus, over het brood en over de wijn, daar vertelt Johannes over de voetwassing. Daar waar anderen schrijven over de geboorte van Jezus om duidelijk te maken dat hij zoon van God is, daar komt Johannes met andere verhalen. Bij het laatste avondmaal wil hij ons ervoor behoeden een kerk te zijn van vooral mooie liturgie, maar een kerk die dan vervolgens vergeet de voeten te wassen van onze medemensen. En bij de zoon van God zijn wil Johannes ons ervoor hoeden dat we blijven hangen in het ideaalplaatje dat ook in het Jodendom van toen heerste, dat die Messias van God een overwinnaar is, die in alles God aan zijn zijde heeft en zo alle problemen zomaar overwint. Dat laatste is trouwens wel waar. Jezus overwint alle problemen. Hij heeft Gods zegen, hij leeft van Gods voorzienigheid, hij mag op God vertrouwen. Dat betekent echter niet dat hij geen tegenstand krijgt, dat hij niet zou hoeven te lijden, dat zijn tegenstanders niet kunnen toeslaan of dat hij niet zou hoeven te sterven. Onsterfelijkheid is iets anders dan niet doodgaan. Wat is een kind van God? Een kind lijkt op zijn ouders. En niet alleen in het uiterlijk, vooral eigenlijk in het innerlijk. Als een kind verder gaat in de wijsheid van zijn ouders. Als die ouders een moreel hoogstaand leven leiden en de kinderen gaan daarin door. Als ouders levenswijsheid en levensvreugde, culturele waarden, godsdienstige waarden hebben bevorderd en nagestreefd en de kinderen pakken dat op en gaan ermee verder, dan is dat niet alleen een vreugde voor de ouders, maar ook de omgeving zal zeggen dat het echt kinderen zijn zoals hun ouders. Wanneer wij zeggen van Jezus dat hij zoon van God is, dan heeft dat bij Johannes vooral met dat laatste te maken. Tegelijk gaat het om meer. Waarom is Jezus door de mensen van zijn tijd, de gezagshebbers, afgewezen? Ging het om een theologisch verschil? Om macht? Om angst bij zijn tegenstanders? Waarom liet de Vader hem zo doodgaan? Petrus snapte het niet. Dat is toch niet de God op wie je bouwt, op wie je hoopt, op wie je kunt rekenen, als God je precies dan in de steek laat? Voor Petrus was Jezus degene die zich altijd wist te redden. Jezus werd in zijn geboortestad, in de synagoge van Nazareth, uitgejaagd. Maar toen het spannend werd, toen ze bij de rand van het dorp kwamen en bij een heuvel of een rots, zo lezen we, ging hij midden tussen hen door en vertrok. Petrus heeft toen ongetwijfeld aan toen al een oude psalm gedacht, psalm 110. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Heersen te midden van je tegenstanders. Dat is toch iets anders dan sterven aan het kruis. Of niet? De apostel, de evangelist Johannes, ziet Jezus heersen op het kruis. Dat is zijn troon. Dat is zijn heerlijkheid, want het gaat om meer. Stel nu dat Jezus op het laatste moment van het kruis was afgekomen. Wonderlijk gebeuren, komt ineens van het kruis af. En zo begon het al een beetje in die olijftuin. Judas heeft hem gekust. Soldaten komen, vragen naar Jezus. En dan staat er: nauwelijks had Jezus hun gezegd, dat ben ik. Of ze weken achteruit en vielen op de grond. Ook daar heerste Jezus te midden van zijn tegenstanders. Petrus kan tot op het kruis hebben gedacht dat Jezus zich eruit zou redden. Maar Jezus redde zichzelf niet. Hij gaf de geest. Stel nu dat Jezus zich wel had gered en van dat kruis was afgekomen. Wat was dan ons idee over Gods zoon geweest? En daarmee over God. Dat is iemand die zichzelf redt. Die sterker is dan zijn tegenstanders. En als hij zich gevangen laat nemen, is het eigenlijk een toneelstukje. Want hij redt zich toch. Dan zit je nog heel dicht bij die uittocht uit Egypte. Met die 10 plagen. God is sterker dan Farao. Aan zo'n God heb je wat. Maar wat heb je aan een God die zijn zoon laat sterven? Ik ga naar de profeet Jesaja. Honderden jaren eerder, voor Jezus' geboorte, had hij al voorzegd: gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jacob's stammen op te richten en gespaarden van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan. Zoiets geldt nu voor iets anders. Het is niet genoeg om menselijke tegenstanders te verslaan. Jezus moet lijden en dood overwinnen. Want dat zijn de echte tegenstanders. De grote tegenstanders die naar het scheppingsverhaal de mensheid al in zijn greep heeft vanaf Adam en Eva. Vanaf het moment dat de mens sterft aan de zonde. Lijden en dood moeten worden overwonnen. Maar op een manier, op een nieuwe manier, de manier van God. Lijden en dood vervreemden ons van God en elkaar. Ja, Jezus moest sterven. Dat moest. Want zo alleen kon hij lijden en dood overwinnen. En zo alleen kon hij tonen dat hij werkelijk zoon van God is. En alleen zo is hij onze weg, onze waarheid, ons leven. Hij die niet zichzelf redt, maar ons. Amen.